Meestal gebruik ik de herziene statenvertaling, maar voor dit stukje kies ik toch de telos. Omdat dat toch op details een stuk beter vertaald is. Efeze 1 en dan vers 15 tot en met 23. En ik zal ook in het verloop van de preek wat stukjes lezen uit het eerste gedeelte van Efeze 1. Maar voor de schriftlezing vanaf vers 15 van Efeze 1. En het begint al met daarom, dus hè, dat is ook een samenvatting van het voorgaande. Daarom ook, waar ik gehoord heb van uw geloof in de Heer Jezus dat onder u is en van de liefde die u hebt tot alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, terwijl ik u gedenk in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft en de kennis van hem. Verlicht de ogen van uw hart, opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de uitnemende grootte van zijn kracht is jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte, die hij heeft gewerkt in Christus, door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten in de hemelse gewesten, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij, en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige eeuw. En hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van hem die alles in allen vervult. Tot zover de lezing. Ik mag op veel plaatsen onderwijs geven, gelukkig. Dat wordt steeds lastiger. Dat kunt u ook in mijn nieuwsbrief lezen. Ik weet niet of u hem gelezen heeft. Tegenstand en strijd gaan altijd gepaard met onderwijs over de genade van God. En vanochtend wil ik iets vertellen, iets delen over de heerlijkheid van de genade. En die uitdrukking, de heerlijkheid van zijn genade, vinden we in hoofdstuk 1, dat heb ik nog niet gelezen. Maar dat komt zo wel, dat vind je in vers 6. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dat is wat anders dan de rijkdom van zijn genade. Dat zal ik zo meteen uitleggen. Maar voordat we dat doen, ik begin altijd overal te zeggen, en Theo zei ook al zoiets net, van wat is het doel van de Heere God met de gemeente? Wat is het doel van de Heere God met u en mijn leven? Nou, de mensen die mijn studies volgen weten het inmiddels. Theo, wat is het doel van God met ons leven? Je weet het, hè? Dat wij... Dat hadden we even afgesproken van tevoren, maar nou slaat hij dicht. Dat wij gaan lijken op... Juist, op zijn zoon, de Heer Jezus. In de eerste plaats betekent dat geen enkele verbinding met kwaad, geen enkele verbinding met onrecht, met onreinheid. Efeze 5 zegt in vers 2 van laat er van onreinheid onder u geen enkele sprake zijn, dat is het negatieve, afgezonderd van het kwaad en ten positieve het karakter van Christus. Zijn liefde, zijn blijdschap, zijn vrede, zijn geduld, zijn zachtmoedigheid, goedheid, vriendelijkheid en trouw. Dat moet zich gaan ontwikkelen in ons leven als een vrucht. Daarom zegt de Heer Jezus ook in Johannes 15, wie in mij blijft zal veel vrucht dragen. Die vrucht waar hij het daarover heeft is zijn eigen karakter, zijn eigen beeld. En om dat doel te bereiken, om steeds meer op de Heer Jezus te gaan lijken, hebben wij het nodig, broeders en zusters, om te wortelen in de genade die er in zijn persoon is, in zijn werk op het kruis. Dus hoe meer wij hem gaan kennen, hoe meer wij gaan zien wat hij gedaan heeft, wie hij is in zijn wezen, hoe meer wij gaan veranderen naar zijn beeld. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij met hem omgaan, dat wij vanuit het woord van God leren wie de Heer Jezus is. Een paar teksten die ik ook afgelopen donderdag heb voorgelezen. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. 2 Timotheüs 2 vers 1. We moeten gesterkt worden door te zien wie hij is. Wat hij gedaan heeft. Laat u niet meeslepen door allerlei vreemde leerlingen, want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Hebreeën 13, vers 9. Je wordt gesterkt door de genade. En hoe meer je gaat zien van de genade van God de Vader in Christus op het kruis, hoe meer je gaat veranderen naar zijn beeld. Dus niet bezig zijn met onszelf, zal ik zo nog wel even ook toelichten. Dat is een van de grote valkuilen van de evangelische beweging. He, wat ik heb gekregen, hoe ik gezegend ben, wat ik ben, ik. Nee, het gaat erom dat we geworteld zijn in hem. En zodoende ons hele eigen pakket aan zegeningen gewoon vergeten. Het gaat om hem. Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. 2 Petrus 3, vers 18. Dus voortdurend roept de Bijbel u en mij op om onze gedachten te richten op de bron van de zegeningen. Daarom zegt Paulus ook, ik heb het net gelezen, in vers 17, de Vader der heerlijkheid. Dat betekent de oorsprong, de bron, de bedenker van de heerlijkheid. En heerlijkheid, dat zijn alle eigenschappen, alle interne eigenschappen van het wezen van de Vader. Dat is de heerlijkheid. En wij zijn geroepen tot het verkrijgen van die heerlijkheid. En hij heeft dat bedacht. Het is uit zijn hart voortgekomen. Het is zijn eigen voornemen geweest. Nou, om iets te begrijpen van de heerlijkheid van zijn genade, broeders en zusters, moeten we het contrast goed voor ogen hebben. Wat waren wij? Wat is de mens? Nou, dat moet u even opzoeken, Genesis 6, vers 5, als u wilt. Want zoals u hier zit, en ook de jonge mensen, jullie stammen allemaal af van Adam. Adam is ons hoofd, zo zegt de Bijbel dat. Het begon niet bij de apen, niet bij de evolutie, het onzin. Nee, het begon bij Adam. Maar Adam heeft gezondigd en hij koos samen met Eva het tegen de Heere God. En het gevolg daarvan is dat wij als mensheid, de mens, leeft in zonde, in duisternis. En het is verschrikkelijk wat de mensen allemaal bedenken, wat ze allemaal op deze wereld doen. Mee eens? Dan zegt Genesis 6, vers 5. En de Heere zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was. En dat al de gedachtenspinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. Dat is niet zo mooi, hè? Dat is het rapport over de mens. Ik weet niet of je nog al een rapport van school hebt meegekregen. Er staan wel 7 of 8 op, misschien wel 6. Maar als het gaat over het rapport van de Heere God over ons als mensen, dan is het een 0. En waar bleek dat uit, dat het hart van de mens slecht is? Nou, toen de Heere Jezus kwam, vol liefde en vol genade en vol goedheid en mensen genezende, mensen herstellende, toen hebben we niet gezegd, nou, dat is geweldig. Toen hebben we hem als mensheid naar het kruis verwezen. Kruisig hem, weg met hem, dat zei de mens. Zo slecht is ons hart. En toen heeft God de mens zoals hij uit Adam is niet proberen te verbeteren. Hij heeft die mens niet een soort plan gegeven van als je dit en dat doet, dan word je vanzelf goed. Nee, hij heeft die mensheid veroordeeld, dat is een beetje moeilijk, op het kruis. Omdat er één voor allen gestorven is, zijn zij allen gestorven. 2 Korinthe 5. Hij heeft de zonde veroordeeld in het lichaam van Christus, de zonde, de mens, de eerste mens, op het kruis. De mens is voor Gods ogen weggedaan. De mens uit Adam is in de dood geplaatst. De hele wereld ligt onder het oordeel. En toen de mens had bewezen, toen wij het hadden verprutst, toen wij de Heere Jezus naar het kruis verwezen, toen heeft God zijn eigen voornemen, wat hij al voordat er een wereld was, had voorgenomen, dat heeft hij ik zeg het even heel menselijk, dat heeft hij aangeboord, dat heeft hij aangesproken. Toen ging hij handelen, niet vanuit ons gedrag, maar vanuit zijn eigen voornemen. Hij ging een plan uitwerken dat hij zich had voorgenomen, dat hij had bedacht in de Heer Jezus, voordat wij ooit maar bestonden. We zongen net een lied vanaf de moederschoot, heeft u mij voorbestemd, maar dat gaat nog veel verder terug. Kijk maar mee, hoofdstuk 1 vers 4 van Efeze. Het zijn diepe dingen en daarom hoop ik dat het gebed van Paulus ook een beetje gaat werken vanmorgen. Zoals, Efeze 1 vers 4, zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus die mensen die zeiden weg met hem, kruisig hem, alleen maar slechtheid en boosheid in ons hart. Maar voordat er een wereld was, God wist het allemaal al, heeft hij een gezelschap mensen uitgekozen om, zegt dit vers, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor hem. In de liefde. Hoe kan dat? Hoe is het mogelijk? De mens die slecht is, de mens die de Heer Jezus gekruisigd heeft, de mens die het oordeel verdient, die heeft God voordat de wereld bestond uitverkoren om voor hem heilig en onberispelijk, zoals hij zelf is, te zijn in de liefde. Volmaakt voor hem. U staat volmaakt voor hem als u gelooft in de Heer Jezus. En straks, Theo heeft daar een paar liederen over uitgekozen. Prachtig. Om dat zo te bedenken, straks bent u bij hem en staat u voor hem zo volmaakt als hij zelf is. Heilig en onberispelijk. Hoe kan dat? Terwijl Genesis 6 vers 5 zegt, de mens is slecht en boos en dat is verschrikkelijk. En Genesis 6 vers 7, ik zal de mens uitdelgen van de aarde. Gods gerechtigheid eist dat. Nou, dat kan. Dat de Heer Jezus jou en mijn ongerechtigheden, jou en mijn schuld op zich genomen heeft. De Heer Jezus hing aan het kruis en de Heere God heeft hem gemaakt tot zonde, zegt 2 Korinthe 5, vers 21. De Heere God maakt hem daar een leugenaar. De Heere God maakt hem daar een moordenaar, een hater van God. En hij heeft de straf die wij verdienen op hem doen neerdaan. En dat is genade. Het is nog niet de heerlijkheid van zijn genade. Het is de rijkdom van zijn genade. Kijk, in vers 7 kun je dat lezen. We hebben in hem de verlossing. Daar heb ik het donderdag over gehad. Hè? De vergeving van de zonde. Van de overtredingen staat hier. Naar de rijkdom van zijn genade. Dus wat is dat? De rijkdom van zijn genade. We waren dood, zegt Efeze 2, kijk u maar mee. In vers 1, u heeft God opgewekt toen u dood was in uw overtreding en zonde waarin u vroeger heeft gewandeld, overeenkomstig de tijdgeest van deze wereld, overeenkomstig de overste van de macht van de lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Daar hebben we allemaal in verkeerd, zegt Paulus, ook ik. En God heeft het vergeven. God heeft je verlost naar de rijkdom van zijn genade, vanwege zijn grote liefde. Je staat voor God heilig en onberispelijk in Christus. Is dat niet geweldig? Ja, toch? Maar het gaat verder. Want er is ook nog een heerlijkheid van zijn genade. Ik probeer het uit te leggen. Kijk, het was al in het voornemen van God, de Vader, voor de wereld er was, dat er mensen zouden zijn die voor hem zouden staan, heilig en onberispelijk, door het offer van zijn zoon, zonder smet of zonder rimpel of zonder enige zonde, volkomen gerechtvaardigd van alle overtredingen. Maar de Heere God heeft nog veel meer bedacht dan dat. Dat zie je in vers 5 van hoofdstuk 1. Terwijl hij ons van tevoren door Jezus Christus, dan komt het, tot het zoonschap voor zichzelf bestemd heeft. Naar het welbehagen van, ja, het zijn diepe dingen, het welbehagen van zijn wil. Hij vindt dat ook nog heel fijn. Hij heeft daar vreugde aan. Niet alleen dat je heilig en onberispelijk bent, rijkdom van zijn genade, maar dat je als zonen voor hem staat. En zonen zijn intimi. Dat je niet alleen net zo heilig bent als de Heer Jezus, als mens voor hem staat, maar ook nog eens een keer in diezelfde liefdesverhouding staat tot God de Vader. Opdat de liefde waarmee u mij hebt lief gehad, in hen is. Johannes 17, vers 26. Het zoonschap. Het zoonschap. U bent niet alleen heilig en onberispelijk, lieve broeders en zusters. Als je gelooft in de Heer Jezus, heb je deel aan de heerlijkheid van zijn genade. Je bent bestemd voor het zoonschap. Dat betekent dat de liefde waarmee de Heere God, de Vader, van eeuwigheid af de Heer Jezus lief heeft. Het was een vreugde hem te zien, zegt Spreuken 8. Het was een vreugde voor de God, de Vader, om zijn zoon elke dag voor zich te hebben. Diezelfde vreugde, maar ook diezelfde liefde. Heb jij ook ontvangen? De Vader der heerlijkheid, dat heeft de Heere God bedacht. En dan zegt vers 6 van Efeze 1, wij zijn begenadigd in de geliefde. Let op dat woordje, de geliefde. Aangenaam gemaakt in de geliefde. Net zo geliefd. Als de geliefde. Er is één geliefde van de Vader. Dat is de Zoon. Hoort hem. Toen hij gedoopt werd, weet je wel, in hem heb ik mijn welbehagen. In hem. Al die andere mensen, gezondigd, slecht, boos. Aan het einde van Genesis 6 staat, maar Noach vond genade in de ogen des Heren. Noach is daar een type, een beeld van de Heer Jezus. In hem, in die ene vind ik mijn welbehagen. Maar het was niet genoeg voor de Heere God. Hij wilde de mensen, de gemeente, verbinden met zijn zoon. En let op wat er staat. In vers, even kijken. Even zoeken hoor. Vers 6, er staat tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Dus waartoe heeft God dit allemaal bedacht? Dat het tot lof komt van hem, van zijn genade, van de heerlijkheid van zijn genade. Dus rijkdom van de genade betekent, heeft te maken met wat wij waren, zondaren, boos, slechtheid, en we zijn nu heilig en onberispelijk, maar de heerlijkheid van zijn genade heeft puur te maken met het verlangen van de Vader. Namelijk, hij wil geliefden hebben. Hij wil mensen hebben in dezelfde verhouding als die hij heeft met de zoon. En dan heb ik het over de zoon als mens, niet de eeuwige zoon uiteraard. En daarom zegt de Heer Jezus, ook in Johannes 14, hij zegt, ik zal jullie een plaats bereiden in het huis van mijn Vader. Opdat jullie ook mogen zijn waar ik zal zijn, was, nee, waar ik ben. Er was maar één mens in het huis van de Vader, dat is Christus Jezus. Uiteraard was hij daar als eeuwige zoon altijd al, maar als mens ging hij daar een plaats bereiden. Want er was nog nooit een mens geweest in het huis van de Vader. En nu, omdat er één mens is voorgegaan, de voorloper, de eerstgeborene uit de doden, mag jij straks het huis van de Vader binnengaan. Dat is de heerlijkheid van zijn genade. Kunt u het een beetje vatten of niet? Ik denk moeilijk. Daarom heb ik het stukje voorgelezen vanaf vers 15. Want Paulus bidt daar voor die gemeente in Efeze. En hij begint dan te zeggen, Ik heb gehoord van het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en van de liefde die u hebt tot alle heiligen. Met andere woorden, broeders en zusters, er is een morele staat nodig in je leven om deze dingen te pakken. Hij schrijft deze dingen niet aan Korinthe. Want hij zegt aan de Korinthische gemeente, hij zegt wij spreken wijsheid onder de volmaakte. Maar jullie zijn nog vleeselijk. Ik kan aan jullie niet deze dingen kwijt. Ik moet bij jullie weer alles recht gaan zetten. Hij heeft het tegen die gemeente niet over deze geweldige zaken, want dat konden ze niet aan. Ze hadden melk nodig. En ik vraag me wel eens af, kunnen we het vandaag wel aan, deze dingen? Maar goed, laten we er even van uitgaan dat u geloof in de Heer Jezus heeft en liefde tot alle heiligen. Dan gaat hij verder, dan zegt hij, ik houd niet op voor u te danken en te bidden. En dan gaat hij drie dingen bidden. Hij bidt niet voor fysieke genezing, of hij bidt voor geluk in uw leven, of voorspoed. Nee, hij bidt dat deze Vader van de Heerlijkheid gekend mag worden in uw hart. Waarom? Opdat u op hem gaat lijken. Dat zei ik aan het begin, hè? Dat is de enige manier om te gaan lijken op de Heer Jezus. Niet om onder indruk te raken van wat ik heb gekregen. Nee, onder indruk te raken van de bron van deze zegen. De Heer Jezus, de Vader van hem. Nou, het eerste wat hij bidt is in vers 17. Dat de Vader van de Heerlijkheid, de God en Vader van de Heer Jezus, ons geeft een innerlijke openbaring, een verlicht hart in de kennis van hem, zie? Vers 17, in de kennis van hem. Niet in de kennis van onze zegeningen, nee, de kennis van hem. Dat is wel een verschilletje hoor. Ik heb heel vaak mensen gesproken die hadden te maken met allerlei problemen. En gingen ze proberen dat te overwinnen. Ja, ik ben gezegend en ik ben geliefd en ik dit. En dat werkt tot op zekere hoogte niet. Het gaat om hem, de kennis van hem. Verlicht de ogen van hart, zodat u weet, één, wat de hoop van zijn roeping is. Niet wat onze roeping is, nee, wat de hoop van zijn roeping is. Dat is een verschil. Want hij heeft een doel met de gemeente, met u en mijn leven. En die hoop heb ik een paar stukjes van gelezen. Kunt u vinden in hoofdstuk 1, vers 3 tot en met vers 10. Welke hoop is dat? Dat u niet alleen heilig en onberispelijk voor hem staat in de liefde. Dat u niet alleen straks in het huis van de Vader bent. Twee, maar ook nog eens een keer dat u de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus individueel bezit. Tot lof van zijn heerlijkheid. Dat is de hoop. Romeinen 8 zegt, de hoop die gezien wordt is geen hoop. Maar wij verwachten het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Waarom? Want hij zal ons vernederd lichaam veranderen tot gelijkvormigheid aan het lichaam van zijn heerlijkheid. Heerlijkheid. Dus u loopt nu te tobben met uw bril en uw ogen en uw rug en weet ik het allemaal. Maar de Vader zegt, ik ga straks, als die verlossing compleet is, al die gelovigen de heerlijkheid van het lichaam van Christus geven. Filippenzen 3 vers 21 is dat. Het is de hoop van zijn roeping. Dus ik vat het nog even samen. Oorspronkelijk wij uit Adam totaal nutteloos, totaal verdorven, totaal slecht. Alleen met jezelf bezig. De Heer Jezus wil je niet hebben, die wil je niks van weten. Dat is ons hart. En God heeft die mens bestemd tot de heerlijkheid van zijn zoon in zijn eigen huis. Dat is de heerlijkheid van zijn genade. Dat heeft God in zichzelf voorgenomen. Hij heeft dat zelf bedacht. Het was zijn verlangen. Het was het welbehagen van zijn wil. En die verborgenheid van zijn wil, vers 9, heeft hij aan de gemeente openbaar gemaakt. Maar dan moet er wel grond zijn in ons hart om dat te ontvangen. En als je in zonde leeft of in leugen leeft, dan komen deze dingen niet binnen. Daarom bidt hij ook voor deze gemeente. Het is een geestelijke strijd om deze dingen te begrijpen. De hoop van zijn roeping. Dat is het eerste. Het tweede, de rijkdom van de heerlijkheid van onze erfenis. Nee, dat staat er niet. Wel in de nieuwe Bijbelvertaling. Maar daarom heb ik ook de Telos-vertaling gepakt. Er staat wat de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis is in de heiligen. Wat is dat, zijn erfenis? Dat is de hele schepping. Waarin straks de heerlijkheid van zijn zoon wordt gezien. Hoe dan? In de heilige. Want ik zei het net al, u zult straks de heerlijkheid van Christus ontvangen. Waarom? Omdat u dan heel gelukkig bent? Absoluut, maar dat is niet het doel. Het doel is tot lof van zijn heerlijkheid. Kijk maar, hoofdstuk 1 vers 12 staat dat en hoofdstuk 1 vers 14. Tot lof van zijn heerlijkheid. De hele schepping, en we zongen er net wat liederen over, zal vervuld zijn met de heerlijkheid van Christus via de gemeente. Het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, dat de heerlijkheid van God had. Openbaring 21, dat is de gemeente. Dat is mooi, hè? Dat is zijn erfenis. God neemt de schepping in bezit in zijn heilige. En dan zal iedereen en alles de heerlijkheid van God in Christus bejubelen. Ik ben nu in Harderwijk bezig met 2 Thessalonicenzen en komende dinsdagavond gaat het over dat hij wordt verheerlijkt in zijn heilige en zal worden bewonderd in alle die hebben geloofd. Het begint in het duizendjarig rijk. Dan zal Christus verheerlijkt worden in de gemeente. En hij zal bewonderd worden in alle die hebben geloofd. En het gaat verder tot in de eeuwigheid. Dat is de erfenis van God. In zijn heilige. Het is niet onze erfenis, want wij zijn erfgenamen. En de herziene Statenvertaling zegt dat wij een erfdeel zijn geworden. Maar dat is niet goed vertaald. In vers 11 meen ik dat het staat, in wie wij ook erfgenamen zijn geworden. Erfgenamen. Het erfdeel is de schepping. Nou, ik hoop dat het duidelijk is. Dus het eerste, de hoop van zijn roeping, de positie die we hebben. Wauw. Nu nog toppen, nu nog volharden, nu nog strijden, straks volmaakt in liefde en heiligheid voor God de Vader. 2, de erfenis, de schepping die nu nog zo verschrikkelijk verscheurd wordt door de zonde. Je hoeft het journaal maar te kijken of een krantenlezing. Tjonge, jongen, ik was gisteren op een boekenmarkt met mijn dochter. Ik denk, nou, misschien hebben ze nog wat bijbels hier, niet dus, maar wel het aanzien van 1976, het aanzien, dan denk ik, het is allemaal ellende, toch? Dat is de schepping. Maar straks wordt die schepping hersteld. Ik maak alle dingen nieuw. En die erfenis, die zal God de Vader in ontvangst nemen in zijn heilige. U bent daartoe geroepen en toe bestemd, tot verkrijging van de heerlijkheid van zijn zoon. En het derde is, dat leest u in vers 19, wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, niet in ons, hè, dat wordt vandaag, ik hoor dat heel veel, dan gaan mensen roepen van, moet je kijken wat een uitnemende kracht ons gegeven is. Nee, jegens ons, die geloven. Want wij waren op een dieptepunt. Wij waren dood, zegt Efeze 2 vers 1. En nu heeft God ons op de hoogste plaats gezet. Hoe kan dat? De heerlijkheid van zijn genade. Enorme kracht is daarvoor nodig geweest. En die kracht heeft hij eerst in de Heer Jezus laten zien. Kijk maar, dat staat erachter. In vers 20. Door hem uit de doden op te wekken en hem aan zijn rechterhand te zetten. In de hemelse gewesten boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij. Hij was eerst in de laagste plaats en hij komt op de hoogste plaats. Heeft God kracht voor nodig gehad. En dan staat er, En dit vers is een mysterie voor veel mensen. Vers 22, hij heeft alles aan zijn voet onderworpen, dat snappen we nog wel. Maar dan komt het, hè. En hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente. Je zou verwachten, hij heeft de gemeente aan hem gegeven. Nee, hij heeft hem, Christus, als hoofd boven alles gegeven aan de gemeente. En nou komt het. Die zijn lichaam is de volheid van hem. Nou komen we bij de kern. De gemeente, alle gelovigen uit Jood en Heiden, die in het volbrachte werk van Christus geloven. De gemeente is de volheid van hem. Anders gezegd, het is het plan van de Heere God, het is zijn voornemen, dat de nieuwe mens bestaat uit het hoofd, de Heer Jezus, en het lichaam, alle gelovigen. Zonder het lichaam is er geen nieuwe mens, want de gemeente is de volheid van hem. Het is bijzonder, vind je niet? De gemeente is de volheid van hem. Niet omdat wij nou zo geweldig zijn of dat wij iets gepresteerd hebben, maar nogmaals, het was het voornemen wat God in zichzelf heeft voorgenomen. Efeze 3 vers 9, Efeze 3 vers 11, 2 Timotheus 1 vers 9, hij heeft het in zichzelf voorgenomen. Dat is soevereine genade. Dat straks een moment zal zijn als de bazuin klinkt, dat alle doden in Christus zullen opstaan. Ook uit het Oude Testament. Alle gelovigen, mensen. En dat de levende mensen van de gemeente veranderd zullen worden in een ogenblik. En dat hele gezelschap, dat zal dan voor altijd bij de Heer zijn. En dan zal al die mensen van de gemeente tot in alle eeuwigheden die nieuwe mensen etaleren. De heerlijkheid van God, dat is liefde, vrede, blijdschap, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zelfbeheersing. Al die morele aspecten van Christus, die zullen tot in eeuwigheden gezien worden in duizenden miljoenen mensen. Dat betekent de volheid van hem. En er staat er nog achter, die alles in allen vervult. Christus vervult ons allemaal. Maar dan moet je wel verlichte ogen van je hart hebben. Dan moet je wel een keuze maken in je leven. Dat je je aandacht volkomen wil richten op de Vader van de heerlijkheid. En niet op wat jij allemaal hebt gekregen. Dat is een beetje het kindstadium nog, hè? Oh, ik ben een kind van God. Mooi, fijn. Maar ga nou eens verder. Ga nou eens kijken naar de Vader van de heerlijkheid. De bron van deze genade. Vers 3 begint ook niet voor niks in Efeze. Van gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Alle aandacht gaat uit naar hem. Hij heeft het bedacht. Hij zal het uitvoeren. Verlang je daarna om hem zo te kennen, te groeien in de kennis van de Vader, de kennis van de Heer Jezus. Om elke dag persoonlijk met hem om te gaan en te zeggen, Vader, openbaar mij wie u bent. Opdat ik in mijn zwakheid, want zwakheid hoort bij genade, een andere preek trouwens, steeds meer mag lijken op uw zoon. Daarvoor had Paulus een doorn voor het vlees. Want genade betekent het einde van ons mensen. Het betekent alles komt van hem. Ik sluit af in hoofdstuk 2, vers 7. De Heer Jezus heeft zich gegeven voor uw zonde. De bron van alle genade ging open. Het is geopenbaard aan de apostelen. De eenheid van de gemeente met Christus is alleen aan Paulus geopenbaard, in die zin dat hij erover geschreven heeft als enige. En dan staat er in vers 6, hij heeft ons meedoen zitten in de hemelse gewesten in Christus. We zijn daar gezeten, tot alle rust gebracht. En dan staat er in vers 7, opdat hij in de komende eeuwen, de uitnemende rijkdom van zijn genade zou betonen. In goede tierenheid over ons in Christus. Zie, dat heb je weer die erfenis, heb je weer die hoop. Heb je alles samengevat. Uitnemende rijkdom. Straks in alle eeuwen. Dan zullen alle mensen die behouden worden, de hele schepping, de engelen, die zullen allemaal zien in de gemeente hoe rijk zijn genade is. En hij betoont dat over ons in goedertierenheid, in barmhartigheid, in liefde. Want God heeft dit gedaan vanwege zijn grote liefde. Dit is de Vader. Hij is heilig. Vandaar dat ook Christus moest sterven. En hij is liefde. En vandaar dit geweldige voornemen. De heerlijkheid van zijn genade. Wat een God hebben wij. Ik hoop dat u daar een beetje van onder de indruk bent geraakt. Dat u ook dagelijks uw Bijbel pakt. Misschien de komende week wel Efeze 1. En dat rustig eens even doorheen gaat wandelen. Vers voor vers. Zeg, Vader, openbaar mij deze dingen. Wat een genade. Amen. Misschien zijn er mensen die een gebed op hun hart hebben. Die nu iets willen zeggen tegen de Vader. Van dank. En dat kan, want de Geest wil ook werken in de gemeente. Dus als je een gebed op je hart hebt, spreek het uit, duidelijk en luid. En dan kunnen we zo samen ook de Heere God danken voor deze geweldige dingen. Dan sluit ik het af.